Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Hartelijk welkom bij de AD Voetbal Podcast van 8 oktober. De dag dat Nederland zelf gaat spelen in en tegen Letland. En daarbij aanwezig is natuurlijk onze man ter plaatse Maarten Wijfels. Maarten, ik zat de persconferentie van Verhaal te kijken en toen hoorde ik hem al. Toen kwam die weer voorbij.
Zodat ze alweer daarover kunnen imagineren en focussen dat het een andere wedstrijd wordt.
Het imagineren is begonnen bij Oranje.
Zeker. Nee, ik moet zeggen, ik heb het in het krantenstuk niet gebruikt.
Nee, dat snap ik.
Maar omdat het zo ingeburgerd is dat ik er niet meer over na heb gedacht. Dat natuurlijk een echt Van Gaal woord blijft.
Maar Van Gaal zei iets interessants. En toen dacht ik gelijk, jij bent onze man ter plaatse. Hij zei het volgende.
De omgeving is natuurlijk niet die van Juventus of ga maar door.
Ja, wat voor omgeving komt Oranje in terecht? Neem me mee.
Neem me mee. De stad Riga is wel een hele mooie stad. Ik bedoel, daar ligt het niet aan. Het is echt Tallinn, Riga, Estland, Letland. Het zijn echt moderne steden. Dus die spelers rijden met de bus door een modern gedeelte. Dan komen ze bij het stadion aan. Wat er aan de buitenkant denk je, dat is een beetje een soort triomfbogen zijn er nog. Dan denk ik, dat is wat. Alleen trippel je het veld op en dan kijk je tegen een rij bomen aan.
Een rij bomen?
Ja, een rij bomen gewoon. Aan de zijkant van het veld staat gewoon een rij bomen. Aan één lange zijde. Mm-hmm. En dan vervolgens dan kijk je zo eens om je heen en dan ligt er een sintelbaan die er bij Roda JC vroeger ook lag, op het oude Kaalheide.
Ja.
Aan één kant achter het doel. En als je dan heel hard overschiet, dan kan de bal langs de halve tribune die er is, kan die ergens in een bouwterrein terechtkomen. En dat geldt aan de andere kant geldt dat ook. Je denkt inderdaad niet van ik ben hier in Camp Nou of ik ben hier op Anfield Road.
Nee, ik begin het te begrijpen wat Verhaal bedoelde zeg maar, met deze woorden en waarom ook Daley Blind zei.
Zoals de trainer vaak aangeeft, je kan het veld voelen, het stadion beleven. En dat kan je weer meenemen op de voorbereiding voor de wedstrijd. Dus dat is fijn.
Want het was natuurlijk een beetje gek dat we het Nederlands elftal weer een keer bij een uitwedstrijd een dag van tevoren op het veld zien. Want dat hebben we bij het EK natuurlijk niet gezien.
Nee, klopt. En sowieso door corona, ook de vorige wedstrijd, de uitwedstrijd in Noorwegen, hebben ze het ook niet gedaan.
Nee.
Dus, maar dit is weer zeg maar het oude ritme. En ik moet zeggen, ik vind zelf ook, als je zelf ook zo'n interland doet, wat is het met 200, ik denk dat dit de 225ste of zo is, dan bij vrijwel al die wedstrijden, dan ben je ter plekke en dan zit je ook in de sfeer. Dus dit heeft ook mijn voorkeur, moet ik zeggen.
Jij was zeker in de sfeer, want ik zag een foto van jou op Twitter voorbij komen van de plek zeg maar, waar ooit een bondscoach sneuvelde. Dat was ook na een wedstrijd tegen Letland.
Ja, dat was natuurlijk na het glorieuze WK 2014. Toen begon Guus Hiddink. En letterlijk een jaar daarna, in juni 2015, was het voor hem klaar. En hij is de eerste in een rij van bondscoaches die we daarna hebben gehad. En het is op Ronald Koeman na eigenlijk altijd wel iets geweest wat er misging of wat er niet lukte. Dus,
maar hij won wel toch? Hiddink won wel toch daar?
Wat zeg je?
Hij won wel van Letland.
Ze wonnen wel met 0-2, maar dat was aan het einde van een jaar dat de KNVB had echt zoiets van, we zijn zo blij dat dit jaar erop zit en we hebben er nog steeds onvoldoende vertrouwen in dat we het toernooi gaan halen. Dus ze grepen in, waarna het overigens ook niet is gelukt, maar dat is een tweede.
Nee, wat dat betreft. Maar dus Letland was in ieder geval voor Hiddink, was dat een waterloo?
Ja, absoluut.
Ja. Van Gaal zelf had ook niet een heel lekker track record. Kwam nu nog even op terug in de persconferentie tegen ploeg uit Letland, Estland. Luister even naar Louis.
Ik heb hier niet zo'n geweldige record in Letland en in Estland. Het ging niet al te gemakkelijk. Maar ja, dat heb je als je tegen dit soort ploegen gaat spelen onder deze omstandigheden. Ja, dat is en blijft altijd heel moeilijk.
Verwacht zij nou ook een heel verdedigend Letland?
Ja, dat lijkt me wel, want elke ploeg tegen het Nederlands elftal verdedigt. Het is wel zo dat als je de heenwedstrijd erbij pakt. In de Johan Cruijff Arena, Nederland won 2-0, maar dat had een veel hogere uitslag kunnen zijn. Alleen al, Nederland kreeg 16 corners. En dat is echt heel veel, want bijvoorbeeld tegen Gibraltar, tegen echt de dreumes in de groep, kregen ze er twee keer zo weinig. Dus het was wat dat betreft, had hij uit die corners ook veel meer gehaald moeten worden. Luc de Jong scoorde eruit één, maar voor de rest niet. En daar ligt wel een van de verbeterpunten voor Oranje.
We hebben wel op corners geoefend, om die reden, wat jij zegt. En we hebben zelfs een variatie. Dus, maar ja, of die eruit komt, dat zullen we afwachten.
Want Van Gaal had niet gekeken naar die wedstrijd tegen Letland. Nee. Maar hij had niet teruggekeken. Hij heeft naar de meest actuele interlands gekeken. Maar hij heeft wel geleerd van die 16 corners. Want dat hebben ze wel meegenomen.
Daar had hij het wel over dat wel voorbij was gekomen. Ja, dat lijkt me ook niet te missen. Als je er zoveel krijgt, dan is dat natuurlijk opgeslagen. Maar hij zei, ik vond dat hij iets anders interessants zei. Dat je een elftal niet kunt afstemmen op corners. Nou ja, dat is de vraag, denk ik. Want stel dat je inderdaad ervoor kiest om wel met Luc de Jong te spelen, met een targetman, of hij heeft voor morgen een soort plan B in gedachten voor de wedstrijd met Luc de Jong en Wout Weghorst allebei. Ja, je zou natuurlijk ook kunnen denken, ik begin met die twee en dan probeer ik wat dat betreft iets te forceren. Dat zou ook kunnen, maar dat hij echt zegt van je kunt je elftal in zijn beleving niet afstemmen op corners. Ja, ik denk als je het huidige voetbal ziet, internationaal voetbal, één op de drie, een derde van de goals valt uit standaard situaties. De laatste WK hebben we het ook weer gezien. Dan is daar natuurlijk wel veel uit te halen.
Ja, maar Van Gaal zei ook daarachteraan, hij blijft trouw aan zijn voetbalvisie. Die gaat uit van zijn voetbalvisie. Hè? Dat is het belangrijkste.
Nou ja, dat is ook een keuze. Ja. Laten we wel zijn. Het is ook niet gezegd dat je zo moet beginnen. Maar bijvoorbeeld, nou ja, als je dan Gibraltar neemt, die uitwedstrijd, in de eerste helft schreeuwde die wedstrijd wel om snel die bal in het doelmond brengen en dan ook spelen om de vallende bal. Want nu werd het een soort breien en ja, daar kwam heel lang heel weinig gevaar uit. En ja, dat ga je in de Kuip ook weer zien. Dat wordt natuurlijk 80% balbezit voor Nederland. Ja, wat doe je dan? Hoe snel breng je die bal in de 16? Dus ik ben wel benieuwd of hij voor die wedstrijd ook niet iets nog doet met zijn spitsen. Maar goed, hij heeft wel gezegd eerder, ik heb natuurlijk niet zoveel tijd. We zijn net bij elkaar. Dus wat hij aan vastigheden heeft, dat zul je ook in de wedstrijd vanavond zien. Dat zal hij, zoals ik het verwacht, wel laten staan. Dus ja, in de opstelling zullen ook geen verrassingen zijn. Tenzij er eventueel nog blessures zijn, want dat was een beetje onduidelijk
over. Want hij wist dat Wijnaldum niet ging spelen, maar hij bleef een beetje vaag over die tweede blessure.
Dat vond ik ook. Dus dat moeten we dan afwachten. Maar ze verschenen in ieder geval allemaal wel bij het begin van de training, stonden ze op het veld.
Ja, maar jij zegt, het is wel aardig, want twee jaar geleden heb jij in een podcast wel eens geroepen toen we met die AD Voetbal podcast die vijf wissels begonnen. Je kan natuurlijk nu heel anders beginnen in een wedstrijd en gewoon eens een keer wat anders doen. En toch zijn trainers daar geen fan van. Het is niet zo dat trainers ineens beginnen met de Twin Towers voorin en denken we gaan wat forceren dat eerste kwartier en dan gaan we daarna wel terug.
Ja, nou ja, ik hoorde een mooi verhaal dat Co Adriaans, die begon dus met twee linksbuiters. Ja, omdat hij zoiets had van, kijk, als wij dat doen, dan kijkt die tegenstander. Die denkt dan van, ja, wat nu? En dat is toch iets, daar kun je mee spelen. En Pep Guardiola is natuurlijk wel iemand die daarmee speelt. Ik zal niet zeggen dat hij zo rigoureus, maar toch, die speelt daar wel mee. Met Julian Nagelsmann speelt eigenlijk ook elke wedstrijd in een andere tactische veldbezetting. Dus er zijn er wel. Alleen, wat ik zeg, Co Adriaansen zou dat doen. Iemand als Alex Pastoor vond ik ook altijd wel iemand die durfde, durfde outside the box denken. Van Gaal is wel zo'n trainer die ook zo denkt met die keeperswissel natuurlijk op het WK. Ja, dat doen ook niet zoveel trainers. Maar inderdaad, om de eerste 10 minuten heel anders te beginnen, waardoor een tegenstander dan ook moet gaan nadenken van, hey, wat doen wij? Ja, het zou best kunnen lonen, denk ik.
Nou, en misschien is het ook wel gelijk de oplossing voor het volgende probleem van Louis van Gaal.
Dus op dit moment heb ik maar één rechte spits. Dus ik zoek de hele wereld af om een rechte spits. Natuurlijk een linker spits. Ja, die hebben we heel veel.
Ja, als we dan toch zoveel linker spits hebben, dan gewoon twee linksbuitens. Hè?
Ja. Maar dat is ook wel iets, hè. Wat zou het nou zijn dat, je hoort dat ook bij clubs terug, Roger Smit begon er laatst ook over, dat hij zei het zo, dat Nederlandse spelers moeilijk ervan te overtuigen zijn dat ze ook goed op rechts kunnen spelen. Hij zegt, jullie willen allemaal op links spelen. Of ze willen op 10, maar de 10-positie is een beetje naar de flank verschoven en dan willen ze allemaal vanaf links, zei hij ook. En Van Gaal komt eigenlijk tot dezelfde conclusie. Links zijn er heel veel en rechts moeilijk.
Ja, maar dat is een beetje ingegeven. En daar hebben we het in het verleden wel eens over gehad. Natuurlijk ook die linksbuiten en rechtsbuiten die naar binnen trekt steeds. En dat zijn allemaal rechts- en linkspoten geworden. Dat is precies tegenovergesteld geworden. De klassieke linksbuiten die buiten omgaat en de klassieke rechtsbuiten die buiten omgaat. Die is uitgestorven.
Ja, nou goed, dat zal zeker een rol spelen. Maar bijvoorbeeld Donnie Malen sprak ik van de week ook nog eventjes langs het trainingsveld bij Oranje. En ja, die zei ook van, vanaf rechts, ik ben een spits. Of dan eventueel vanaf links als een soort alternatief. Maar ja, rechts, ja goed, als het moet speelt hij er natuurlijk. Maar dat ligt er toch niet zijn hart.
Maar is het dan het afmaken? Is het dan dat als je dan rechts bent en je speelt op links, dan kan je naar binnen kappen en dan kan je daarmee afmaken. Dan hoef je de voorzet niet te geven. Ja. En als je van rechts speelt, dan moet je natuurlijk de voorzet geven. Bijna niet op doel schieten.
Ja, nee, maar goed, dat zal het zijn. Je zou dus zeggen, als je, hè, zoals je op een gegeven moment had je dat wie rechtsback werd. Hè, rechtsback was ook een soort vroeger, hè, dat wilde je niet spelen. Maar Michael Reiziger ging dat doen. En opeens lagen dan natuurlijk geweldige carrièrekansen voor spelers die rol gingen pakken.
Ja.
En je zou nu ook bijna kunnen beredeneren dat er een carrièrekansen liggen voor spelers die rechtsbuiten willen staan.
Nou ja, mede omdat Van Gaal zei in die persconferentie dat Bergwijn, iedereen riep, is dat dan geen rechtsbuiten? Maar die zei, nee, die wil ook liever op links spelen. En ik luister naar spelers. Ja. Noah Lang heeft hij ook binnengehaald, bewust als linkerspits.
Ja, maar Noah Lang had gezegd van ik kan het wel. Dus die had waarschijnlijk wel zoiets van, nou, anders word ik niet opgeroepen, dus doe maar. Maar het valt in elk geval op dat meerdere trainers nu de conclusie trekken van Nederlandse voetballers willen toch liever niet op rechts spelen.
Ja, maar hebben we nu echt geen Nederlandse rechtsbuiten meer? Is dat echt zo uitgestorven?
Ja, nou ja, hij zei ik zoek de hele wereld af.
Ja.
Dan zouden we eens even mee moeten zoeken.
Nou, is misschien wel leuk.
Competities in
Botswana, Zimbabwe, waar we luisteraars hebben. Ja.
Ja, precies. Bijvoorbeeld Senegal.
Ja.
Ze zijn dan wel een verdwaalde, te naturaliseren speler.
Wij krijgen vaak reacties op die podcast steeds. Dus misschien via Twitter, luisteraars die nu meeluisteren. Welke rechtsbuitenopties zou Van Gaal nog kunnen hebben in de hele wereld? Wie speelt er waar? Was een interessante voor Van Gaal. Ik ben wel benieuwd waar mensen mee komen. Zijn er mensen die we over het hoofd zien? Moeten we Louis een beetje helpen, toch? Voor die rechtsbuiten.
Ja, het landsbelang.
Ja, het landsbelang, ja. Maar het is inderdaad gek, want op heel veel niveaus zie je inderdaad dat de buitenspelers in Nederland steeds meer gaan ontbreken. Er worden steeds meer buitenlandse jongens die buitenspeler worden.
Ja, maar goed, het is niet voor niks dat Van Gaal ook zegt, als ik het zelf helemaal kon beslissen nu, hè, dus als ik niet rekening zou met de wensen en voorkeuren van de spelers, dan zou ik anders spelen. Ja, dat is, als je dit ook weer hoort, kun je daar natuurlijk wel iets bij voorstellen.
Ja, en dan is toch denk ik, als je nou international bent, je bent profvoetballer, je kan het hoogst haalbare doen. Als dan de bondscoach vraagt, waar wil je spelen? Kun je zeggen, ja, ik wil misschien liefst op links, maar kan ook op rechts spelen. Ik zou dat dan zeggen. Dan weet je in ieder geval dat je erbij zit.
Nou ja, dat heeft Noah Lang dus gedaan.
Ja, ja. En daar was hij positief over, hè?
En Noah Lang is een creatieve speler. Nou, die kunnen we wel eens nodig hebben tegen dit soort tegenstanders.
Haasje voor Lang?
Ja, Haasje voor Lang, denk ik wel.
Ja, hè?
Ja.
Die gaat dit soort wedstrijden natuurlijk de kans krijgen om creativiteit in te brengen in het veld.
Ja, nou, dit is typisch zo'n jongen die je inbrengt als het in de 60ste minuut 0-1 staat of zo. Of 2-1 of iets van zo'n stand. Dus dat zou zomaar kunnen.
Ja. Zou dit ook in het land kunnen zijn waar de afvallende bal, die tweede bal, heel belangrijk gaat worden? Dat inderdaad weer Klaassen vanuit de tweede lijn in kan komen, dat Berghuis naar binnen kan trekken.
Ja, nou ja, dat lijkt me wel. En waar we net al over hebben, hè, van dit zijn van die wedstrijden waar je, ja, je moet ook gewoon simpelweg, je moet een beetje geluk hebben. Dat je bijvoorbeeld snel op voorsprong komt. Misschien een keer een rode kaart bij de tegenstander. Dat soort dingetjes, dat zou wel kunnen helpen. Maar goed, we kunnen er wel heel ingewikkeld over doen. Maar het is wel zo, het Nederlands elftal, hey, als wij het allebei moeten invullen, als heel Nederland het moet invullen, dan vul je bij deze twee interlands in twee zegens voor Nederland. En dat moet ook gewoon gebeuren. Klaar.
Nee, helder. Want anders staat WK op de tocht.
Daarom. Dus het lijkt mij ook dat dat wel dat moet lukken. En, ja. dan zijn ze natuurlijk wel aan het eind, want dan heb je nog twee wedstrijden.
En Noorwegen
ja,
thuis.
Natuurlijk, natuurlijk ja. van wat de onderlinge resultaat nu is hè, bij Turkije en Noorwegen, want die spelen tegen elkaar.
Ja. Dat is waar. Hey, nog even één ding uit die persconferentie. Kwam wel een mooi verhaal met Daley Blind over zijn ambassadeurschap bij de Hartstichting. Hij zei daar het volgende over.
Het feit dat ik nog voetbal op topniveau, sport op topniveau. En dan inderdaad mezelf verbonden aan de Hartstichting. Hoop ik inderdaad veel mensen daarmee te kunnen inspireren. Dat ondanks welke klachten je ook hebt aan het hart. Dat je toch kan doen waar je van houdt. Of dat nou sport is of wat anders.
Dat is toch mooi, hè?
Ja, nee, absoluut. Het is, we hebben het bij het EK heb ik ook het verhaal gemaakt dat de carrière van Daley Blind steeds meer verdieping krijgt. En hij was natuurlijk altijd de zoon van Danny. Danny heeft natuurlijk die Europa Cup 1 gewonnen en die wereldbeker en dat blijft voor altijd. Maar Danny Blind wordt ook steeds meer de vader van Daley. En daar past dit ook wel weer in. Dit ambassadeurschap, dan doe je ook echt wel iets voor de maatschappij. En ik vind het ook, het blijft ook een mooi feit. Hij speelt tegen Letland zijn 85ste interland. En van die 84 interlands tot nu toe is hij 83 keer in de basis gestart. Hij is maar één keer ingevallen. En die ene invalbeurt, die was ook nog al na 6 minuten, omdat Nathan Ake geblesseerd raakte. Dus eigenlijk, laten we het even dan zo zeggen, heeft hij eigenlijk 84 interlands en 84 keer bijna alles vanaf begin gespeeld. En dat is natuurlijk toch echt wel bijzonder voor een speler die altijd onder het oordeel ligt, maar waarvan nu 7 bondscoaches op rij vinden dat hij er altijd in hoort. Ja, dat is toch bijzonder.
Ik bedacht mij ook wel, rondom dat EK was natuurlijk veel met Eriksen te doen rondom zijn hartproblemen. En toen kwam Danny Blind, die vertelde toen ook bij Voetbal International, bij Kees Jansma aan tafel over hoe Daley geworsteld heeft en nog steeds die onzekerheden had. En dat op een gegeven moment was het moment daar dat hij zonder angsten kon gaan voetballen.
Ja.
Toen dacht ik, dus dit is nu ook het moment na zo'n EK en je hebt alles meegemaakt dat je dus je kan inzetten als ambassadeur voor de Hartstichting en dat je dus niet meer onzeker bent over je hart. Want dat is dus ook een teken, toch? Anders.
Nou, of niet? Ik weet niet of je het zo aan elkaar moet koppelen. Want hij zegt wel, als je er wel eens naar vraagt, van ja, natuurlijk denk je er nog wel eens aan. Alleen hij is nu zover dat hij het een plek kan geven.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
Ja, en dat hij er wel vertrouwen in heeft dat het op topniveau kan. Maar ja, het blijft toch. Ik voetbal. Nou ja, ik heb het wel eens gezegd van ons, maar ik voetbal zelf met iemand die ook een kastje draagt. En ik moet zeggen, het is de eerste 2 keer dat hij op het veld omviel, want het is echt gebeurd. Ja, dan denk je, wat gebeurt hier nou? Maar ja, dan krabbelt hij overeind en dan zegt hij, jongens, ik neem even 5 minuten pauze en dan zien jullie me zo wel weer. En dan speelt hij gewoon weer mee daarna. En de derde keer dat gebeurt, ja, dan heb je bijna zoiets. Oh ja, hij ligt er wel even, maar we zien hem zo wel weer. Dus als je dat zelf van dichtbij meemaakt, dan zie je ook hoe fantastisch het eigenlijk is dat je daar dus gewoon mee kan sporten met zo'n kastje. En eigenlijk zijn de mensen die zo'n kastje dragen, die zijn beter beschermd dan jij en ik. Want dat kastje grijpt altijd in. En bij ons weten we het niet of we nog op tijd zijn.
Dat is waar, ja. Hey, tot slot, is het nog een beetje een gesprek van de dag dat Italië toch kan verliezen? Of niet?
Nou, nee.
Oh.
Nou, tenminste, ik heb er hier geen let over gehoord.
Nee? En geen journalist uit Nederland? Niemand over begonnen?
Nee, die letten die zijn trouwens, die zijn in de ban. Ik zeg, wat is hier nou de nummer 1 sport? Ja, ijshockey.
Ja, tuurlijk.
Ijshockey, want ja, nee, dat is ook niet onlogisch. Maar ijshockey, daar zijn ze trots op dat ze heel lang in die A-pool hebben gespeeld. En dat voetballen, eigenlijk een beetje bijzaak.
Dus dat merkte je ook in de persconferentie. Het waren maar 2-3 vragen van de letten en toen was het hup door.
Er waren zelfs maar 2 letse verslaggevers. Nou,
echt waar?
Dat zegt natuurlijk iets.
Ja, ja. Dat snap ik wel.
Ik heb het niet meer ontdekt. Dus dat is natuurlijk eigenlijk wel bizar weinig als je erover nadenkt.
Ja. Geen handtekeningen gevraagd aan Louis van Gaal door de letse journalisten deze keer?
Nee, en er kwam ook geen vraag van Mr. Van Gaal, which player of the national Latvian team are you afraid of? Of niks. Nee.
Ik vind eigenlijk dat we standaard die vraag bij de persconferentie moeten hebben. Welke led zou je opstellen in het Nederlands elftal? Weet je, dat is weer toen we doorwegen. Dat is gewoon een leuke vraag, toch?
Ja, maar het was wel, ze vroegen wel, Want hij heeft één keer met Barcelona in Riga gespeeld. En zei hij, ja, dacht iedereen dat het 10-0 zou worden, werd het maar 0-1 tegen Skonto Riga. Ja. Dus die vraag kwam wel van die journalisten. Dus dat die herinnering, die hebben zij ook nog.
Ja, dat was lang geleden, 97 was dat.
Ja.
Ja, precies. Goed. Vanavond, het Nederlands elftal in actie tegen Letland in Riga. We zijn natuurlijk bij met twee man, dus na afloop van de wedstrijd. Een nieuwe podcast even over die wedstrijd natuurlijk weer te beluisteren via ons. En dus morgen een extra AD Voetbal podcast vanavond al vanuit Riga. Maarten, dank voor nu. En een mooie dag in Letland. Is het een beetje mooi weer of niet? Schijnt het zonnetje een beetje?
Ja, het wordt, het blijft hier, het is wel redelijk koud, maar het zonnetje schijnt en het blijft hier aangenaam voetbal weer.
Kijk, dat is fijn om te horen.
Dat dan weer wel.
Dat dan weer wel, heel goed. Fijne wedstrijd en we spreken je later.
Oké.